Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht.
Nina en Jim.
We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten.
En we doen een grondige fundamentele analyse.
Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR.
Of zoek hem op in je podcast app.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Ondanks corona viert de Gamma Racing Day dit weekend een jubileum op het TT-circuit in Assen met publiek. Wel wat minder dan gebruikelijk. We spreken straks de organisator.
Ja, en Volkswagen heeft het volgende ID-model gepresenteerd. Dan volledig elektrisch, hè? Voor de duidelijkheid. Een SUV. En de baas van het merk in Nederland spreken we zo meteen.
Kijk, en in de rijimpressie dit keer de Porsche Cayenne, maar dan wel de coupé-variant. Nuttige toevoeging.
Nou ja, natuurlijk eigenlijk de enige die kan. Kijk, weet je, als je een sportief merk en dan breng je een SUV met zeg maar nogal echt utilitarian daklijn, lekker veel ruimte. Dus eigenlijk kan het niet. Dus eigenlijk had dit had meteen.
Dit was de basis Cayenne eigenlijk.
Ja, eigenlijk heel gek als je een andere koopt.
Ja,
dan rij je een beetje voor lul.
Oh ja, en jij reed de GTS.
Ja.
Ja, dat geluid kan ook uit de gewone komen natuurlijk, maar.
Ja, nee, V8 en met sportuitlaat. Nee, en het is weer de V8, hè? Ja. Dus dat is er voorheen. Ja. Nee, ja, leuke auto.
Leuk. Straks meer over de Porsche Cayenne Coupé GTS. Maar we beginnen met de resultaten van een Europees onderzoek naar de daadwerkelijke CO2-uitstoot van 20.000 plug-in hybrides in 9 landen. Jawel. Die uitstoot valt veel hoger uit dan opgegeven.
Wacht, ik doe even de deur die dicht staat. Die zal ik nu even open weer zetten. Hè? Dan kan even deze open deur, die kunnen we even intrappen. Nu.
Ja?
Ja, doen. Oké,
wacht. Oh, doe maar. Ja, waar zijn geen geluidseffecten?
Nee, we hebben geen geluidseffecten.
Potverdikke, man. Hadden we even van tevoren moeten hebben. Maar goed, die uitstoot valt dus veel hoger uit dan opgegeven, vertelt ook Rob van Tilburg van Natuur en Milieu.
Nou, we zien in dit onderzoek dat een plug-in hybride feitelijk net zo vervuilend als een diesel- of een benzinevariant is. Een gemiddelde plug-in hybride stoot 2,5 keer zoveel CO2 uit als volgens de fabrieksopgave zou mogen.
Ja, daar was die open deur.
Ja,
dus dat, nou ja, weet je, 2,5 keer, dat valt me dan in zekere zin nog wel mee. Ik denk dat het zeker niet hetzelfde is als het gemiddelde van de andere benzine- en dieselauto's. Dus maar ja, het punt een beetje is, en hier hebben we het al 100 keer over gehad, dus vandaar mijn open deur opmerking.
Ja,
als je plug-in hybride hebt en je laat hem niet. En we hebben natuurlijk een hele bubs mensen gehad die hem alleen maar vanwege lage bijtelling hadden. Of een groot gedeelte laden dan vrij weinig. Er waren ook fanatiekelingen die zo laag mogelijk verbruik probeert te scoren. Die had je er ook bij. Maar ik heb toch best wel wat vrienden en buren ervan. Ik dacht, hang nooit aan die stekker. Of je hebt niet eens een stekker.
Dus we wisten het al heel erg lang.
Ja, deels is dit oud nieuws. En des te belangrijker dat we dat opnieuw agenderen. Want in Nederland krijg je nog steeds een forse korting op je BPM als je een plug-in hybride koopt. Dus dat betekent dat we in Nederland eigenlijk auto's die net zo vervuilend zijn als een diesel of een benzinevariant ten onrechte aan het subsidiëren zijn. En dat is nou echt iets waar we vanaf moeten.
Ja, maar goed, oké, ook al weten we iets al heel lang, dan is het altijd goed als het onderbouwd wordt met cijfers. Dat is dan nu dan gebeurd. Hè. En als het aan natuur en milieu ligt, wordt de BPM-korting op plug-in hybrides hiermee afgeschaft. Terecht.
Ja, nou ja, dus dan gaan we zeg maar een soort illegale belasting waar we nu korting op geven. Gaan we iets van, dat willen we dan die korting niet meer geven? Of zullen we dan beginnen met die belasting er maar eens af gaan halen? Ja, weet je, kijk, als het je louter om die CO2 omlaag krijgen gaat en je vindt dat het in de praktijk niet hard genoeg gaat, dan hebben ze een punt. Aan de andere kant, dit zijn de afspraken zoals we die een beetje hebben gemaakt, met z'n allen ook in de Europese Unie, om plug-in hybrides, daarvan zeggen we dat ze een bepaalde CO2-uitstoot hebben. En die hebben ze wel, maar alleen als je inderdaad gewoon continu aan het laden bent. Ja. En dat doen mensen niet.
Nee. De rijvereniging die zegt in een reactie dat ze eerst het onderliggend onderzoek willen bestuderen.
Logisch. Dat zou ik ook altijd zeggen.
Ja, ik moet eerst nog even goed kijken.
Tijdwinst.
Ze
zijn vooral benieuwd naar de leeftijd van de geteste auto's. De plug-in hybride rijder van 5 à 6 jaar geleden is niet de plug-in hybride rijder van nu, zegt in ieder geval een woordvoerder.
Ja, hou op, schij uit. Weet je, mensen die bedoelen, als je nu naar de Porsche dealer gaat en zegt, doe mij zo'n Cayenne. En dan zegt ze, nou, we hebben er een met een stekker. Nou, dan zegt in eerste instantie iedereen, nee, doe die maar niet. Ja, maar hij is wel goedkoper. Precies. En hij gaat harder. Oh, ja. Nou, doe dan maar wel.
Je krijgt er ook nog een stekker bij.
Ja, je moet er eigenlijk wel een laadpaal bij. Oh, hebben jullie dan niet heel moois? Nou, Porsche heeft inderdaad een mooie Porsche design. Dat staat wel gaaf op je gevel. Zo zullen sommige mensen dat nog wel kopen. Ja. En van de 2 mensen die ik kende die een Panamera Hybrid hadden, hoe vaak laden ze? Nou, ik denk dat ze de eerste keer hebben ze geprobeerd. En toen ze hem gingen inleveren, hebben ze hem misschien ook weer opgeladen. Maar nee, ja,
in ieder geval met een volle accu terug.
Weet je, die plug-in hybride rijder van nu is precies hetzelfde als van vroeger. Het is, weet je, nee, die gaat niet continu laden. Er is een groep die het wel doet. Wij hebben thuis ook, mijn vriendin had toen een Volvo V60 plug-in. Ik was altijd heel
fanatiek met laden.
Nee, we hebben altijd aan de stekker.
Jouw telefoon ligt ook altijd aan de stekker.
Precies, ja, moet een nieuwe. Wacht op de nieuwe.
Ja, ik ook, ja.
iPhone.
Ja.
Maar goed.
Dus, maar goed, natuur en milieu spreekt dan toch van misleiding.
Een consument moet erop kunnen vertrouwen dat datgene wat een fabrikant opgeeft, dat ook werkelijk wordt gerealiseerd. Dus hier is ook weer sprake van een soort misleiding van de consument. Wat ook bij Dieselgate aan de orde was, waar ook verbruikscijfers werkelijk anders waren dan de fabrieksopgave.
Ja, dat is misschien weer niet helemaal waar, hè?
Nee, het is helemaal niet waar, want hij haalt nu een aantal dingen door elkaar. Kijk, Dieselgate ging over het moedwillig omzeilen van emissiedingen. En had er eigenlijk niks met verbruik te maken. Sterker, want misschien door die software werd het verbruik eigenlijk wel beter in de praktijk. Dit gaat over, hoe worden die plug-in hybrides getest? Een stuk accu leeg rijden, daarna een klein stukje benzine rijden en dan word je er geacht om weer bij te laten. Als je dat doet, dan haal je het verbruik. Ja, dat is nou eenmaal hoe we het testen. En nee, als jij in de praktijk gewoon 600 kilometer gaat rijden, dan is je verbruik heel anders.
De Nationale Autoshow.
Ja, het is leuk dat je over Dieselgate begon, want bij ons is Rienke van Kijmen.
Dat is een mooi bruggetje inderdaad. Oh, dat vindt hij leuk.
Gaan we het nu niet over
over Dieselgate, hè? Nee.
Wie dan?
Die meneer van
Natuur en Milieu.
Rob van Tilburg van Natuur en Milieu.
Deze week presenteerde Volkswagen de ID4. En die auto is misschien nog wel belangrijker dan de ID3. Ja. ID, dat is het elektrische merk van Volkswagen eigenlijk. Ja. Rienke van Kijmen, directeur van Volkswagen Nederland. Welkom, leuk dat je er bent. Er wordt dus gezegd, die ID4 nog belangrijker dan de ID3.
Ja,
klopt dat?
Ik denk het wel. Want als je kijkt naar de ID4, dan is dat een SUV. En jullie weten, en hoef ik jullie niet te vertellen, dat het SUV-segment het belangrijkste segment is. Jullie weten ook dat 1 op de 3 auto's in Nederland een SUV is.
Nu weten we het wel, ja.
Dus
ja,
dat weet je dan bij deze. Dus dat maakt deze auto bijzonder, ik hoop, populair.
Heeft natuurlijk heel erg met de vergrijzing te maken in Nederland.
Nee. Dat weet ik niet. Ja, dat kan. Maar
mensen willen graag hoog zitten.
Ja, maar dat wil iedereen ook, toch?
Nou, vind jij dat niet lekker? Het is soms wel lekker om dicht bij het asfalt te plakken, hoor.
Ja. Ja, maar ik bedoel, het is de groei zit in SUV's. Ja. Waar eigenlijk mensen verplaatsen van.
Logisch. Als je geen SUV in je gamma hebt, dan kun je het vergeten.
Ja. Maar dan is het dan eigenlijk best raar dat jullie eerst de ID3 hebben gelanceerd als Volkswagen en niet meteen de ID4.
Ja, dat weet ik niet. Volkswagen heeft gezegd elektrische mobiliteit bereikbaar maken voor iedereen. En ik denk in de trend van de Kever en de Golf is een ID3 denk ik een heel mooi vervolg. En ook het begin van het elektrische rijden voor een hele grote doelgroep. Want een ID3, die heb je al voor een prijs van een Golf.
Yeah.
Ja, maar dus denk je dat je in Nederland meer ID4's dan ID3's gaat verkopen? Of zal het er een beetje omspannen?
Nou, het zou het een beetje omspannen, maar het zou mij niet verbazen als de ID4 uiteindelijk meer zal gaan doen. Omdat toch het SUV-segment toch echt groter is dan het hatchback-segment. Zoals wij dat
Hoe groot is de ID4? Want de ID3 is een beetje qua formaat tussen Polo en Golf in, maar de ruimte van een Golf.
Nou, we beginnen bij een Golf. En de ruimte gaat wel richting een Passat, denk ik.
Oh,
ja,
dat durf ik wel te zeggen.
Dat durf ik wel te zeggen. Ja, kijk je naar de ID4, dan is een auto van 4,58 meter.
Ja.
Ongeveer het formaat van een Tiguan. Ja. Maar de binnenruimte van een Tiguan Allspace.
Ja, okay.
Dus ik denk dat je daar een beetje mee kunt vergelijken. Dat komt door de bouw van die auto.
Ja, die accu's zitten allemaal in de vloer natuurlijk.
De wielbasis is echt in de hoeken. Dus dat geeft je heel veel ruimte van binnen. Ja. Je hebt natuurlijk geen aandrijflijn in het midden liggen. Dus je hebt ook heel veel ruimte. Dus die ruimtebeleving is gewoon die is gewoon hartstikke fijn.
Ja. Ja.
Vind ik wel.
Yeah. Je rijdt zelf nu ook ID3.
Ja, sinds 4-5 weken heb ik zelf een ID3.
Een rotauto.
Op tegen natuurlijk.
Ik ben natuurlijk niet geheel objectief. Maar ik ga toch eerlijk zeggen. Jij hebt hem zelf ook gereden en getest. Ik ben echt bijzonder tevreden. Het is ontzettend leuk rijden, want het is snel.
Ja.
Het is wendbaar.
Mm-hmm.
Dus je hebt heel veel voordelen. En met die ruimte van binnen kun je er heel goed mee uit de voeten.
Ja, nee, het is wel echt waar. Het is gewoon een leuke auto. We hadden toen Duitse dame tegenover ons. Ze begonnen meteen over, joh, komt er nog een GTI of een snelle versie? Ja. Want dat gevoel had ik er wel van, ja, die moet wel komen, jongens.
Wie weet.
Ja, dat zei zij ook. Ze begon met een verhaal en toen dacht ze, wacht even, dit mag ik eigenlijk helemaal niet vertellen.
Dus, dat is het leukste, als ze wat meer gaan vertellen.
Ja, daarom. Dus, ja. Maar goed, dat
terug volgt nog.
De ID4.
Accupakketje.
Ja, maar dat is wel het ding natuurlijk. Hè?
Nou, we hopen dit jaar nog een aantal te kunnen leveren in Nederland. En dan zullen we naast Duitsland het enige land zijn waar de ID4 nog beschikbaar zal zijn.
Zo.
En we beginnen met de 77 kilowatt accu.
Ja.
En op papier volgens de WLTP heb je dan een range van ongeveer 520 kilometer.
Ja, toch,
dus dat zou moeten. Dus ik denk hele acceptabele range voor deze auto.
In de praktijk zeg maar, ga je richting de 400 kilometer.
Dat weet ik niet. Kijk, die auto die ik nu heb, die ID3, ik heb een beetje ervaring nu mee.
Ja, maar je hebt in de zomer 58, gereden, het was hartstikke warm.
Maar prima, maar luister eens even. Want als je die met 58 kilowattuur met 420 range hebt, dan op papier.
Ja.
Ik heb nu vaak 's ochtends gewoon 400 kilometer range ter beschikking. Ja. Heb ik de dag ervoor netjes gereden, dat zeg ik ook.
Ja, maar dat zeg je, OBSO-rijder.
Maar laat het
club van 90.
Dus niet.
Nou, ik
dat heb ik niet gedaan.
Op de weg hier naartoe de club van 60. Tegen ongeveer. Dat was jij niet overigens.
Nee, dat klopt. Maar even mijn verhaal afmaken.
Ja, sorry.
Als je dan zegt, als het dan een beetje kouder was zometeen, en het scheelt misschien 20, 30 kilometer range, dan heb je nog steeds een 370 over. En dat vind ik echt, dat vind ik een hele acceptabele range.
Dat
brengt hij in de praktijk ook.
Ja. Dat is goed.
Interessant. Je zegt net, je hoopt nog een paar in ieder geval naar Nederland te krijgen voor het einde van het jaar. Hoeveel is een paar?
Ja, dat weet ik nog. Daar zijn we nog druk mee bezig met Wolfsburg.
Tientallen.
Ik denk wel dat het ietsjes meer zullen zijn. Ik hoop wel dat dat in die richting gaat. En dat zou wel heel gaaf zijn.
200, 300.
Ja, laten we het even een paar honderd houden voor nu.
Een paar honderd. Maar hebben jullie al pre-orders dan? Of moeten mensen nu naar Volkswagen.nl meteen hun order uitschieten?
Kunnen ze wel de auto vast bekijken. Maar we kunnen nog niet orderen. We hopen binnenkort daarmee te gaan beginnen.
Ja. Want wat we ook nog niet weten is natuurlijk prijs. Dus is leuk. Ja, krijg je nog een hoop. Maar als hij onbetaalbaar wordt.
Nee,
dan,
hij wordt is zeker niet. Daarvoor is het geen Volkswagen. Nee.
Touareg W12 was vroeger best duur.
Ja, maar dan had je ook wat.
Ja, dat is waar.
Dus dat is wel zo.
Dus het zit ook iets boven de ID3.
Iets boven de ID3. Wij denken, we komen met zo'n ook weer een first edition. Dus er komen twee moderne first edition en de Max waar het alles op een aanzet. En de prijs erin is denk ik dat de eerste zal starten rond de 48. En dan de hele volle met alles erop en eraan. Die zal rond 7,58 zijn, denk ik.
Okay, maar die is dus heel goed net geprijsd voor de bijtelling.
Dat speelt ook mee.
Ja.
Dat speelt ook mee. Ja. Maar dus dat zijn wel de prijzen waar je het over hebt. En dan met 500 kilometer range. Ik denk dat echt... hele mooie combinatie.
Hoe groot gaat die bijtelling? Die rol van die bijtelling spelen? Want die gaat natuurlijk naar 12% per 1 januari. Nu nog 8.
Kijk, dat gaat een grote rol spelen. Ik denk, als je even kijkt naar vorig jaar. Dat was even een jaar dan zonder corona. Laat ik het dan zo even noemen. Als we dan zien wat er in het einde van het jaar nog gegaan is. Wat er in december nog gegaan is. Nou, dat was een gigantische piek. Ik geloof alleen Tesla had al 20.000 auto's alleen in december. Toen gingen we van 4 naar 8. Nu gaan we van 8 naar 12.
Ja.
We hebben natuurlijk een impact van corona. Die markt krijgt echt wel klappen. Maar binnen die markt is het elektrisch deel nog steeds op het niveau van vorig jaar. Dus ik verwacht ook richting het einde van het jaar nog echt wel een piek.
Ja.
In het elektrisch volume, om je zo even te zeggen.
Maar een gedeelte van de piek weten jullie natuurlijk al ID3. Toch? Ja. Is daar nog ruimte om er een te kopen? Nou, is het al uitverkocht voor dit jaar?
Die is nog niet uitverkocht.
Nog niet?
Er zijn nog wel een paar. Moet wel snel zijn.
Je kleur mag je niet kiezen? Ofwel?
Nee, we hebben keuze.
We hebben ook nog keuze.
Dus zeker niet. Maar het gaat wel heel goed.
Ja.
Je ziet wel dat deze auto geliefd is.
Ja.
Die aflevering van die ID3, hè? Je zit natuurlijk met coronatijd. Vroeger, als je de auto kwam halen, was even een feestje.
Ja, maar dat kan ook op anderhalve meter afstand.
Okay.
Want
verder maakt het niet zoveel uit. En even de ontsmette sleutel overgooien.
Ja, maar daar hebben we allemaal protocollen voor. En daadwerkelijk wordt het ook schoongemaakt. Je zult zien hoe dat allemaal gaat. Maar dat gaat allemaal heel netjes. En het is nog steeds een feestje.
Ja, ook met de nieuwe auto. Het is altijd een beetje lastig met software te beginnen bij Volkswagen. Maar
ID3,
er waren wat problemen met de software van de ID3.
Daar kan ik ook heel duidelijk over zijn. Er zijn twee zaken die nog niet werken. En die komen begin volgend jaar. Het ene is, de auto heeft een head-up display. Dus je kunt alles heel netjes zien in het raam. Wordt geprojecteerd, je snelheid, je navigatie, enzovoort. Maar er komt iets heel nieuws. Dat je de pijlen op de weg geprojecteerd gaan worden.
Oh ja.
Een beetje artificial. Augmented reality, dankjewel.
Yeah.
Je ziet dus precies die pijlen op de weg waar je links en rechts af moet. Dat zal begin volgend jaar ter beschikking staan. Dus ik denk dat het een heel mooi gaaf item is.
Ja.
En daarnaast, wat nog even niet kan, is de app Connect. Is dat je de apps op je beeldscherm ziet.
Ja.
En zo kunt bedienen. Maar alles werkt wel, dus je kunt gewoon je Spotify en alles kunt bedienen. Dus dat zijn de enige twee dingen waarvan ik denk, nou, die komen dan volgend jaar en dan kun je ervan gaan genieten.
Ja, dus wat dat betreft voelt dat wel een beetje als een storm in een glas water. De hele software discussie rond de ID3.
Ik zou meteen ja zeggen, maar ik ben natuurlijk niet geheel geen objectief. Maar dat vind ik wel. Ik denk als dit het is. En, en de auto's die we nu afleveren. En de klanten zijn ontzettend blij. En geen rare dingen. Dus ja, weet je. Die auto is gewoon.
En die update van die software, hoe gaat die precies? Want kunnen mensen gewoon de auto voor de deur laten staan en dan komt het automatisch binnen? Nee, of deze, moeten ze nog even
deze
terug
update
de
zal bij de dealer moeten plaatsvinden. Okay. En dan wordt deze software op die auto's. We krijgen de mensen oproep voor en dan wordt het allemaal voor geregeld.
Ja. Wat is een beetje jullie verwachting ook voor komend jaar? Weet je, want je hebt echt een elektro-offensief. We zijn een elektrisch rijdend land. In ieder geval zolang de bijtelling een beetje laag blijft. Verkoop je straks überhaupt nog benzine en dieselauto's?
Dat is de grote uitdaging. Kijk, als ik denk, als je het in percentage uitdrukt, denk ik dat we dit jaar zomaar 20% van de totaalmarkt elektrisch zou kunnen zijn.
Ja.
Ik denk dat het volgend jaar alleen maar meer wordt.
Ja.
Want wat je ziet is dat ook grote bedrijven steeds meer naar een beleid gaan van alleen maar elektrisch.
Ja.
Ja.
Dus ik denk dat door alles wat we nu meemaken en wat er allemaal komt, dat volgend jaar dat aandeel nog wel eens groter kan gaan worden. Ja. Dus er is echt wel wat gaande, zeg maar, in die
automarkt. Denk je nog wel dat dat genomineerd wordt door de leasemarkt? Of denk je dat nu ook echt de particuliere markt mee gaat doen?
Nou ja, ik denk, aan de ene kant is natuurlijk bijtelling. Dat is op dit moment de belangrijkste drijfveer. Ja. Daar hoeven we niet omheen te draaien.
Nee.
Maar als je kijkt, die bedrijven die ook echt willen vergroenen, dus die willen ook echt uit dat oogpunt elektrisch gaan rijden. Maar daarnaast, kijk eens naar een particuliere bereider. Hè. Als je eens kijkt, de kosten naast elkaar legt, als je zometeen een ID3 met de kleinste accu, als je die tussen de 30.000 en de 32.000 euro kunt kopen.
Ja.
Met geen motorrijtuigenbelasting. En dan een volle tank kost ook een paar tientjes.
Ja.
Dan wordt het natuurlijk een hele aantrekkelijke auto. Ook voor een particuliere bereider.
Het enige probleem daarmee is altijd is dat de gemiddelde particulier koopt voor 8.000 euro een auto. Een tweedehands of derdehands of zesdehands.
Dat klopt.
En 30, 32, er zit een gat.
Ja,
maar
daarvoor, daarvoor zie je nu private lease weer groot in opkomst. En daar maak je het ook voor een particulier die misschien in eerste instantie een tweedehands auto had gekocht. Die ziet nu dat je voor een bepaald maandbedrag een nieuwe auto kan rijden. En je ziet nu private lease echt booming is.
Yeah.
Nog niet helemaal in die klasses waar je het hebt over die ID3. Nee, maar ik denk wel dat het gaat komen.
Ja, nou ja, daar kan je zelf een bijdrage leveren als Volkswagen Nederland.
Nee, dat klopt.
ID3, private lease. Nee, op zich.
Ik denk dat het gaat werken.
Ideaal private lease auto, toch? Zeg maar, hoge aanschaf, zeg maar, elektrische auto aan zich, maar lage running kosten. Dus,
dus daar zijn we ook druk mee bezig om daar een mooi aanbod voor te maken. Ja, dus dan,
3,99 per maand? Nee, wat
dat weet ik niet of we dat helemaal gaan redden, maar we zullen ons best doen.
Ja, precies.
De ambities zijn groot bij Volkswagen op elektrisch gebied. Hè?
100%.
Wat gaat er allemaal nog aankomen?
Ja, heel veel. Kijk, Volkswagen investeert, dat zijn immense bedragen. Ik geloof even in mijn hoofd, 33 miljard totaal. Waarvan 11 miljard alleen voor het merk Volkswagen in de elektrificatie. Het Zwickau, de fabriek in Duitsland waar de ID3 en de ID4 gemaakt worden, moet de grootste elektrische fabriek worden van heel Europa.
Yeah.
En er zullen nu tot 2025 zullen er 75 modellen op dat MEB-platform gaan komen. En dat alles op weg naar die CO2-neutraliteit in 2050.
Ja. Yeah. Duurt
dat
nog even.
Eigenlijk, dat duurt nog even. Maar ja, als je dat wilt, moet je nu echt beginnen.
Ja,
want dat voor ons wel even belangrijk. Anders ga je dat niet redden.
Dat weet niet iedereen, maar dat is eigenlijk een modulair platform. Ja. Waar je dus eigenlijk meerdere auto's op één platform kunt bouwen.
Ja,
redelijk gemakkelijk. Dat scheelt enorm in de kosten natuurlijk.
Ja, dat is het idee om op datzelfde platform, als je er 75 modellen op kunt zetten van alle verschillende merken vanuit de Volkswagen groep, ja, dan bespaar je onderaan de streep natuurlijk heel veel geld.
Ja. Grootste ambities met elektrische auto's. Hoe zit het met ander soort aangedreven? Ja, ik zit even te denken, want ID is natuurlijk het elektrische merk van Volkswagen aan het worden, maar je hebt ook nog de elektrische Golf. Of is dat nu echt?
Nou, de elektrische Golf, daar hebben we er nog een paar van, maar die houdt op. Hè, okay. De volledige elektrische Golf. Daarnaast heb je in de nieuwe Golf 8 heb je wel de hybride versies en de echte plug-in aansluiting bij het onderwerp van net. Maar ik moet wel zeggen, bij de huidige generatie plug-ins gaat die automatisch op de elektrische stand. Ah, dus je hebt geen keuze dat meer. Hoef je dus zelf niet meer in te stellen.
Ja, als je een bouwdekop... Dus. Maar is daar nog wel vraag naar, plug-in hybrids? Want dat is natuurlijk een Golf GT.
Ik denk dat de plug-in hybrids toch nog wel een gat gaan opvullen van de mensen die de overstap nog niet willen en kunnen maken door hun kilometers die ze rijden. En die toch kiezen voor dat stukje CO2, of die lage CO2. Want dat zie je wel terug bij die plug-in hybrids. Dus die hebben nog wel de voordelen. Ja. Dus die zitten er een beetje tussenin. Maar, natuurlijk niet fiscaal gestimuleerd. Maar wel via hun pricing. Ja. En je hebt natuurlijk veel vermogen.
Maar ligt daar dan ook de toekomst voor? Bijvoorbeeld de Passat, de Polo. Dat het veel meer plug-in hybrides gaat worden?
Ik vind dat een interessante vraag. Want als je nu kijkt naar het hele segment van de Passat. Ja, dat is natuurlijk. Daar is niet heel veel meer van overgebleven. Dat hele segment. He, dat verschuift natuurlijk helemaal. En je ziet ook dat Volkswagen in de planning ook heeft. Elect een ID. In de vorm van een Passat, een ID, ID 7 of zo, een ID 6. Daar hoef je niet heel creatief voor te zijn om die te verzinnen. Maar dat kan zomaar gebeuren.
Ja. Ja. Eigenlijk wel jammer dat je mooie namen natuurlijk een beetje aan het verdwijnen zijn.
Ja, het wordt wel wat saaier zo op deze manier.
4, 5,
misschien komt het ooit weer terug.
Ja, nou, een speciale vraag voor Nout nog, van Nout. Die wil dat heel graag weten. Wat is de toekomst van de Up?
Ja, dat is een hele interessante. En als je de ID3 pakt, dan is er ook misschien een ruimte onderin.
Ja.
Dus dan is dat misschien het antwoord.
ID1.
Maar je ziet ook dat segment, die auto's worden natuurlijk ook door de hele CO2-regelgeving door Brussel. Want er is een heel lastig segment. Heel veel fabrikanten stoppen met dat soort auto's.
Ja.
In dat segment. En dat heeft ook pure reden van dat het eigenlijk niet meer uit kan.
Ja, wordt te duur om daarin te
investeren. Dat is wel wat er gaande is. En dat is aan de ene kant heel erg jammer, want het is wel het instapsegment.
Ja.
Maar ja, dat is wel wat er gaan is. Dus.
Ja, je krijgt ook een beetje een tweedeling tussen een particulier die een auto wil kopen. Ja, die kan dus niet. De voordelige kleintjes, die worden steeds duurder en dan komen er steeds minder. Nou, dan maar tweedehands. Of je kan elektrisch. Dus dat is natuurlijk wel een raar contrast. Dat je zegt, maar je wil mensen in moderne nieuwe auto's. Die schoner, zuiniger, veiliger zijn. Ja, maar ja,
klopt.
Maar gaat die prijs niet toch gewoon nog. Want we zien natuurlijk met die ID3, dat zeg je zelf al, die wordt al een stuk betaalbaarder. Zien we ook niet daar. In een verlaging van de prijs uiteindelijk?
Nou, je bedoelt bij de Up en in dat segment.
Op dat segment. Ja,
ik denk het niet. Ik denk dat de hele technologie die geïnvesteerd moet worden om die op het goede niveau te krijgen, dan in verhouding tot die auto. Dus ik denk echt dat segment gewoon kleiner gaat worden door die redenen.
We gaan zien wat er gebeurt met de ID4. Want dat was de reden waarom we hebben je uitgenodigd. En die gaat dus nog dit jaar in Nederland geleverd worden.
Ja, dus snel naar de Volkswagen dealer om te bestellen.
Ja, zeker. Je kunt nu nog de kleur kiezen. Ja. Dankjewel, Rinke van Keimpema. Hij is directeur van Volkswagen Nederland. En zometeen...
Ja, Lee van Dam. Hij organiseert voor de 10e keer de Gamma Racing Days. Dat zijn 2 dagen doen. Dus het is een weekend.
En we testen de Porsche Cayenne Coupé GTS.
Lekker.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Ja, ook de Porsche Cayenne moest eraan geloven. Een coupé-variant. Is dat nou een goed idee of niet? Je hoort straks het oordeel van Wouter. Nou, hij vindt het wel een goed idee trouwens, hè?
Ja, gewoon een goed idee.
Ja, maar rijdt het ook lekker? Ja. Dat zullen we zo horen. De Gamma Racing Day, toch wel een begrip.
Ja, zeker een begrip in autosportland. En dit weekend een jubileum voor de 10e keer op het TT-circuit in Assen. Maar ja, wel in aangepaste vorm natuurlijk.
Ja, corona. We gaan erover praten met Lee van Dam, autosportpromotor en organisator van de Gamma Racing Day. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel, goedemiddag.
Het is gelukt, ondanks corona. Ja, niet het feit alleen dat je hier bent, maar vooral dat die Racing Day doorgaat, hè? Wauw.
Absoluut, ja. Dat was een hele klus. Om iedereen zover te krijgen dat ze toestemming geven om dit evenement door te zetten. Wel met beperkte bezetting. We mogen 10.000 man per dag binnenlaten.
Ja, want normaal is dat?
Nou, normaal hebben we over een weekend tussen de 80.000 en 100.000 mensen. En dus we moeten nu met een stuk minder mensen doen.
Is dat nog wel haalbaar dan?
Dat is absoluut haalbaar. Kijk, op heel veel plekken in Nederland niet. De T-circuit in Assen is dusdanig groot. Die hebben 55.000 zitplaatsen en 60.000 staanplaatsen. En door middel van het placeringssysteem kunnen we heel makkelijk 10.000 mensen per dag.
Ja, ik bedoelde eigenlijk financieel haalbaar, want of komt dan al het geld van de sponsoren vandaan?
Het meeste wel. Hè. Ja. Gelukkig hebben wij hele goede sponsoren. Die hebben gezegd, ja, wij gaan daarmee. We gaan met jullie door. Okay. Ook al rijden jullie zonder publiek. Maar we hebben wel televisieopname. Maar gelukkig konden we met publiek organiseren. En met het geld van de sponsoren, ja, denk ik dat we eruit gaan komen.
Ja, oh, dat is fijn. Heeft het nog even gespeeld dat het echt zonder publiek zou moeten plaatsvinden? Of was het wel redelijk snel duidelijk van, nou, het gaat wel lukken?
Nee, absoluut. Niet. We gingen vanuit zonder publiek. Maar we hebben contracten met heel veel teams in Europa. Dus daar hadden we afspraken. En die zeggen van, ja, ook al zonder publiek willen we gaan rijden.
Okay.
En totdat de regeling kwam van de overheid dat na 1 september dit soort evenementen georganiseerd mogen worden met publiek.
Yeah.
Toen zijn we onmiddellijk in de slag gegaan.
Ja, ja. En binnenkort mag het misschien wel niet meer. Maar nee, dat is een andere discussie.
Je zit misschien goed. Net op tijd nog, nou, inderdaad, dit weekend.
Normaal, Gamma Racing Days, ik ben daar ook wel eens geweest. Dan kan je ook echt rondlopen op de paddock en een beetje kijken bij auto's en zo. Is dat nu dan ook of kan dat juist niet nu?
Dat kan juist niet. Nee. Wij moeten zorgen dat de mensen op de plaats blijven zitten.
Ja.
Je kon zich aanmelden op de website. En dan kregen ze een plaats, een stoelnummer toegewezen. En elk stoelnummer heeft een eigen parkeerplaats. Dus als je op de hoofdtribune zit, heb je kleur geel.
Yeah.
En dan moet je op kleur geel parkeren.
Okay.
Ja, dus dat is heel goed geregeld om de anderhalve meter te kunnen garanderen.
Ja,
dat is eigenlijk ook best wel lekker. Toch? Dat je gewoon een gereserveerde parkeerplaats hebt.
Ja. Ja. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, dan. Maar dan moet je misschien wel nog weer meer actie op de baan organiseren. Valt dat wel mee? Want normaal is het ook een beetje charme, een beetje rondlopen daar.
Dat klopt. Alleen ja, alles is beperkt in deze periode. En men moet dat kunnen accepteren. We hebben wel een hoop leuke dingen. Dus race, spektakel, autosport, motorsport in karts.
Yeah.
Van het hoogste niveau. Dus daar kan men naar kijken. Alleen in de paddock kan men niet naartoe.
Nee. Ja, goed. En je kunt natuurlijk gewoon niet alles hebben. Zo is het natuurlijk ook. Het is de 10e Gamma Racing Day. Is het nou deze of deze? Gamma Racing Days.
D is het eigenlijk. Ja,
ja, okay. Maar het zijn twee dagen.
Het zijn twee dagen, ja, klopt.
Ik vind het maar verwarrend.
D2.
Je wilde dit jaar natuurlijk ook groot uitpakken met Formule 1 team van Renault. Die waren er volgens mij in ieder geval 2 jaar geleden toen ik was er ook. Of inclusief coureur Esteban Ocon. Maar volgens mij heeft hij iets anders te doen dit weekend.
Ja, klopt, ja. Dat was een tegenvaller. We zijn in Barcelona geweest. Hebben met Renault en hem gesproken. We hebben foto's gemaakt voor de Gamma Racing Day.
Ja.
Helaas kwam dat niet door. En zitten ze in Sochi dit weekend.
Ja, ja. Ook zo, ook vast heel mooi. Maar het is wel banen. Maar ja, daar kan je natuurlijk eigenlijk niks aan doen. Hè? Je had het natuurlijk zo gepland dat het mooi in de Formule 1 kalender viel. Maar ja, de Formule 1 kalender werd even iets anders.
Klopt, klopt.
Ja. In die hele. Jullie hebben toen ook meegestreden voor een Formule 1 race op Assen. Ben je dan nu blij van, nou, eigenlijk wel fijn dat het niet gelukt is? Want anders hadden we weer alles moeten cancelen. Of hoe zit je daarin?
Nee, natuurlijk. Niemand gun je dat een wedstrijd niet doorgaat.
Nee.
De TT van Assen is dit jaar ook niet doorgaan.
Nee.
Dus dat levert heel veel schade op. Natuurlijk hadden we heel graag race Formule 1 willen rijden. En ook wel zonder publiek op Assen.
Ja.
Dus maar goed, dat
is niet. Hebben jullie ervoor gemeld? Want we zien natuurlijk nu ook races op circuits waar die nooit zijn, normaal gesproken. Ook op motorcircuits zelfs.
Ja, er is wel contact geweest met de FOM daarover. Maar goed, ze hebben verplichtingen naar Zandvoort.
Ja,
en dat respecteren we.
Ja.
Dus we zijn al lang blij dat de Formule 1 in Nederland is.
Ja.
Jammer dat die niet in Assen is.
Ja. Ja. Maar als die verplichting met Zandvoort niet was, of Zandvoort had gezegd, nou, het had wel gemogen op Assen, dan hadden jullie dat willen doen dan? Gewoon zonder publiek?
Heel graag, ja. Zeker. Ja, dus ik stond ook aan de start van de laatste Formule 1 Grand Prix in Zandvoort, 1985.
Ja.
Heb ik voor mijn Ecclestone de start geregeld.
Okay.
Dus
ja. Ook wel graag teruggebracht.
Ja.
Desnoods op een andere plek, in Assen.
Ja. Nee, helaas dus niet Formule 1 dit weekend op de Gamma Racing Day. In ieder geval niet het team van Renault natuurlijk. Wat gaan we allemaal wel zien?
Ja, wel Formule 1.
Gelukkig.
Erik van Loon is er met de 12-cylinder Alesi Ferrari.
Oké. Okay. Dat dus klinkt dat, ook veel beter dan die moderne.
Dat is
veel
leuker. We hoeven geen plaatje op te zetten, maar we hebben het echte geluid. Ja. En hij heeft de arrows van Jos Verstappen van vroeger. Okay, cool. Die rijdt ook.
Ja.
En Robert Doornbos komt in actie met zijn two-seater.
Ja.
Dus dat is ook wel speciaal.
Ja.
En dus die wordt uit Hilversum gehaald morgenmiddag. En
met een helikopter, hè, begrepen.
Ja, die wordt dan teruggevlogen met de helikopter naar de studio op zondagmorgen.
Dat is echt een behoorlijke pief aan het worden, die Robert Doornbos.
Ja, precies.
We hebben hem nog hier binnen zien komen, zo'n klein jongetje.
Zo'n klein jongetje.
En nu? Ja, van de kerel.
Ik ben nog met hem meegereden op de Gamma Racing Day. In die two-seater. Hem een beetje moeten coachen. Ja, precies. Allemaal wat harder.
Ja, kom op. Robert, gas in trappen.
Hij is onze ambassadeur al 10 jaar. En we zijn hele goede vriendjes. En we zijn heel blij dat hij er is.
Nou, hij is ook echt een goede vriend van de show. En Lee, toen hij hoorde dat jij hier te gast bent, heeft hij speciaal iets voor je ingesproken. Luister even mee. Zet even je koptelefoon op, dan kun je het echt goed meehoren.
Hi Lee. Zit je goed? Krijg je wat te drinken van die mannen? Goed zo. Hey Lee, groot weekend aanstaande, 10-jarig bestaan, Gamma Racing Days. Prachtig event, trots op Joey dat ieder jaar en zeker dit jaar voor elkaar bokst. En ik ben natuurlijk heel blij dat ik daar ook een rol mag vervullen. Als de publiekslieveling, las ik in het artikel van de Telegraaf. Ja, te gek. We gaan er sowieso weer een feestje van maken. En ik wens je heel veel succes. Zeker daar, bij die mannen. Maar natuurlijk ook het weekend. En nogmaals, trots op je. En we gaan knallen. De Gamma Racing Days dit weekend. Gas erop. En ik heb nog één ritje vrij, Lee. Wellicht vind jij het leuk om met mij mee te rijden in die Formule 1 two-seater. Het is maar een suggestie. Ciao.
Ja. Oké. Okay.
Wel een leuke suggestie, Lee.
Ja, dankjewel. Van de snelste taxichauffeur van Nederland. maar heel leuk.
Ja, toch?
Maar ga je dat doen?
Ga je meerijden?
Ja, waarom niet? Ja. Ik heb er wel eens ingezeten in Paul Ricard.
Ja. Ah, maar dat is met grote uitloop zo makkelijk allemaal. Dit is een spannender circuit.
Ja, nee, precies.
Ja. Op je eigen circuit, op je thuisbasis. Toen wel gaaf om te doen. Hij wordt dus heen en weer gevlogen met een helikopter. Dat is wel weer bijzonder. Toch?
Ja, anders lukt het niet, want Sochi is op een hele rare tijd. Hè? Normaal 2 uur tijdverschil. Ze start om 1 uur in plaats om 3 uur.
Yeah.
Dus dat komt gewoon heel slecht uit. Dan hadden we hem zondagmiddag op assen gehad. Zondagmorgen.
Ja, dat is wel lekker. Jullie laten wel zien dat je toch wel evenementen kunt laten doorgaan met publiek. Had dat dan toch ook de deur op een kier kunnen zetten voor een Formule 1 race op Zandvoort dan? Die wilde alleen maar met publiek. Had dat gekund? Hoe is dat?
Ik denk het niet. Ik denk, kijk, de FOM vraagt een fee. En tenzij de FOM zegt van ja, wij willen wel voor een beperkte fee gaan rijden. Maar dan heeft het circuit een verplichting aan heel veel duizenden mensen die een kaartje hebben. En wie mag dan komen? Dus het lijkt mij een moeilijke keuze. Dus ik denk dat een heel verstandige keuze is om te zeggen van wij rijden niet zonder publiek.
Ja. Ja.
Of met beperkt publiek.
Goed. En bij jullie op het circuit, op Assen had gekund. Maar ja, die contracten liggen wat moeilijk. Dus dat kon ook niet.
Nee, zeker niet. Dus dat is en blijft een moeilijk verhaal. En wij hopen maar dat volgend jaar de Formule 1 in Nederland door kan gaan.
Ja.
Dus ik wens ze alle succes.
Ja, dat was de klok tikt, zou ik bijna zeggen.
Nou, inderdaad. Hè, want de verwachting is dan dat het begin volgend jaar dat vaccin er wel is. Nou, dat zou op tijd moeten zijn voor de Dutch Grand Prix. Hè?
Ja, dan moeten we hem ook nog allemaal even krijgen. 17 miljoen mensen even een prikje. Inclusief de mensen die dat eigenlijk niet willen. Hè, want die zijn natuurlijk ook, wat je ook moet respecteren. Hè,
ja, maar die mogen dan niet komen. Is er extra plaats voor ons.
Ja, je moet je
prikje en dan mag je komen, anders niet.
Simpel lijkt het. Ja, potentieel krijg je dat wel. Goed, dat is dus weer een hele andere.
Nou, in ieder geval dit discussie. Weekend dus de 10e editie van de Gamma Racing Day. Verdeeld over 2 dagen. En dan gewoon door naar de 11e. Hè. Dat halen we wel. Staat die ook weer op ongeveer hetzelfde weekend gepland?
Ongeveer wel, ja. De eerste weekend van augustus in principe.
Ja, normaal gesproken, ja.
Ja.
Dus, dat moet lukken, toch?
Dat hopen we.
En dan wel met
een Formule 1-team, de Renault. Dat, of dat misschien wel
gaan we weer proberen.
Red Bull zou leuk zijn, toch?
Precies.
Ja, mooi. Fijn dat je kon komen. Lee van Dam, autosportpromoter en organisator van de Gamma Racing Day. Heel veel plezier dit weekend.
Dankjewel. Jullie ook.
Het autonieuws.
Ja, dan gaan we even naar BMW, Wouter. Heeft de nieuwe M3 en de M4 onthuld.
Ja,
oeh, dat is toch altijd alweer een feestje.
Ja, zo,
of wordt het toch wat minder?
Nee, nog zeker niet.
Het is een lijnmotor, dat is natuurlijk prima op zich.
Ja, ze begon ooit met een 4-cilinder, toen 6-cilinder. Ze heeft tussendoor een V8, nu 6-cilinder met turbo's natuurlijk. Ja, weet je, nee, ik gaaf. Heel ruig uiterlijk, heel ruig. Weet je, het is, dat soort auto's worden steeds uitgesprokener. Ja. Met spoilerwerk en dingen en zo. Maar ja, gewoon een gave uitvoering met, voor mij speciaal, nou, voor mensen zoals mij, ook een modus waarin je kan meten hoe lang en hoe ver je drift en in welke hoek. Dus daar zit gewoon iets in de menu dat hij dat bijhoudt. En dan geeft hij ook punten voor sterren voor. Dus je kan 5 sterren scoren met je drift. Oh. Ah, fantastisch. Nee, een 16-lijn motor, in principe 480 pk. Maar dan heb je een handbak. Als je de competition wil, heb je automatische automaat. 510 pk. En er komt ook, en dat is wel helemaal nieuw bij M3 en M4, ook een 4-wiel aangedreven versie volgend jaar in de zomer.
Kijk. De auto oud inmiddels, kun je wel stellen. En Peugeot is een van de oudste, denk ik.
Ja, maar die bestonden al voordat er de auto er was.
Gek is dat, hè? Wat deden ze? Fietsen?
Ja, fietsen en die zijn een peper en zout stelletjes. Of is dat weer een andere Peugeot?
Nee, dat is hetzelfde merk. Volgens mij 210 jaar en heeft een aardige 508 gepresenteerd.
Ja, ik sowieso een mooie auto natuurlijk. Maar hij heeft nu ook een beetje pk's, daar houden we van. De 508 PSE, Peugeot Sport Engineered. En het grappige is, je ziet bij een aantal merken dat die dan plug-in hybrides gaan bouwen die wat meer power hebben. Dus dit is plug-in hybride met 360 pk. Nou, dan kan je aardig mee beginnen te tellen. 5,2 seconden naar de 100. Ja, wel een gave uitvoering. Ik weet niet hoeveel we er in Nederland gaan zien, maar... snelle Peugeots.
Ja, het is wel leuk. Ja,
dat absoluut waar.
Precies. Ook nog goed nieuws, vind ik echt leuk, over Formule 1. Aston Martin kiest voor British Racing Green.
Ja, welk team dan van Aston Martin? Want je hebt
wat nu Racing Point is.
Oh ja, oké. Okay. Nee, want de Red Bull heet nu ook powered by Aston Martin. Maar wat nu Racing Point, wat volgend jaar dus niet
volgend
meer...
Volgend jaar.
Is geen Racing Point.
Geen roze pakjes
meer.
Roze,
maar
Racing Green.
British Racing Green en Aston Martin. Ja, is wel gaaf.
Wel gaaf.
Alhoewel misschien ook een te chique kleur is voor een Formule 1 auto. Want dat donkergroen...
Hoe kan dat nou? Ja, bestaat dat toch helemaal niet? Een te chique kleur voor Formule 1?
Dan wordt het te saai.
Ja, jij wilt weer een beetje ordinair.
Nou, dat roze van Racing Point vond ik altijd... Ik vond het wel grappig. Weet je, dat je gewoon iets anders is.
Ja. Ja.
De rest is allemaal een beetje te voorspelbaar.
Overigens, over de Formule 1. Hè, we wisten al dat Stefano Domenicali...
Ja,
die keer terug in de Formule 1... Hè, wordt de nieuwe baas eigenlijk. Hij neemt de dagelijkse leiding over van de Amerikaan Chase Carey.
Ja.
Dat is juist 10 minuten geleden bevestigd door Lamborghini. Lee, ken jij hem eigenlijk, Stefano?
Wel eens ontmoet, ja.
Wel eens ontmoet. Ja. Wat is het voor kerel?
Heb ik niet een indruk van een keer een handje mogen geven. Nee. Maar geen zaken met hem kunnen of moeten doen.
Ja, nog niet, zeg ik.
Nee, precies.
Ik zou even helpen.
Ik zou even een uitnodigingetje sturen, want dat lijkt me wel handig. Ja, de oude baas van Ferrari, hè, is het.
Ja.
Voormalig teambaas van Ferrari. Dus ik denk, volgend jaar komt het weer helemaal goed met de rode auto's.
Ja, I don't know. Spektakel. Nee, ja, god, weet je, maakt het uit wie daar de baas is.
Nou, denk je niet dat het voor Ferrari belangrijk is... dat iemand uit hun gelederen nu weer aan de touwtjes mag trekken?
Zou kunnen, maar dat betekent niet dat opeens Ferrari kan worden voorgetrokken.
Nee.
Toch?
Nee.
Niet? Of wel?
Nou, ik weet het niet. Er gebeuren hele gekke dingen in de Formule 1. Dus ik denk dat best wel mogelijk is. Hey, nog een ander onderwerp dan. Battery Day.
Ja, Tesla. Weer de typisch vermoeiende Elon Musk praat, hoor. Ja, er komt een Model S met 1100 pk. Wanneer dan? Eind 2021. Oké, nou ja, dat is dan dus zeg maar een dik anderhalf jaar, want het zal wel ongetwijfeld te laat. En hij heeft natuurlijk nieuwe chemie van batterijcellen en andere vormen. En maar goed, dat duurt ook gewoon nog 3. Volgens mij had hij over 3 jaar. En als Elon 3 jaar zegt, 6. Dan bedoelt hij 6. Dus ik had een beetje zoiets van, hij pompt het leuk op. En het is leuk, zeg maar, voor het einde van het kwartaal om een beetje beetje af te leiden van dingen die misschien niet helemaal goed gaan. Of weer even de aandelenprijs weer een beetje op te pompen. Maar nee, weet je, laat hem nou maar gewoon eerst even uitleveren wat hij allemaal al heeft aangekondigd. Hè. Model Y hebben we in Europa nog niet. Roadster in de nieuwe is nog niet.
Cybertruck.
Dus ja, nou, weet je, doe eerst maar wat je al hebt gezegd.
Hij moet ondertussen ook nog naar Mars, hè? Dus hij heeft wat te doen.
Druk. Ja.
Ja.
De rijimpressie.
Druk. Hij heeft een enorm druk.
Ja,
een SUV wordt er niet altijd mooier op als coupé, vind ik. Maar nou, dat geldt misschien dan weer niet voor de Porsche Cayenne. En Wouter die mocht hem testen, de GTS.
Zo. Het was alweer een paar rijtesten geleden dat ik begon met launch control, dus dat ga ik nu doen. Het heet Performance Startover. In de Porsche Cayenne Coupé GTS. Och. Hij geeft echt dat zo'n zwieper na. Het momentum van dat schakelmoment, hè, waar die bak die vlamt hem gewoon lekker door. Hier ligt modder op de weg, zeggen ze. Ja, het is meer een soort opgedroogde klei. Dus het kan glibberig zijn. Maar ja, ik zit in een Cayenne, ik ben onverslaanbaar. Dat is wel het gevoel wat je krijgt in dit soort auto's. Hè. Zeg maar, grote SUV, veel power. Weet je, what could possibly go wrong? Nou, tot je een keer echt hard moet remmen. Waar deze demo trouwens van Porsche overigens ook weer een oplossing voor heeft. Je hebt normale stalen remmen, die doen het bij Porsche al vrij goed. Dan heb je keramisch, die doen het bij Porsche briljant goed. En daartussenin heb je Porsche service coated brakes. Ja, een soort staal, maar dan is het glimmend, blijft ook glimmend. Heel apart om te zien. Ik vind het eigenlijk mooier dan de keramische remmen. Maar goed, dat geheel terzijde. Dit is de Cayenne Coupé GTS. Cayenne Coupé. Dat is eigenlijk de Cayenne zoals Porsche die gewoon had moeten uitbrengen. Namelijk een iets mooier gelijnde Cayenne. Hij is ook iets lager. Het scheelt maar 20 mm. Maar het scheelt toch. Hij is ietsje breder. Vooral de achterkant. En veel bredere heupen. 18 mm, zo weinig. Daarmee ook grotere spoorbreedte. Dus dat is belangrijk voor de wegligging. Dus ja, what's not to like? En is dit de GTS. En GTS staat bij Porsche voor iets sportiever, iets meer zwart in het uiterlijk. En gewoon even een beetje de opties bij elkaar geveegd die de meeste mensen sowieso wel bestellen. En meestal komt dat model voor de 911 en voor de Panamera en voor de Cayenne en voor de 718 Cayman en Boxster altijd een beetje zo halverwege de productcyclus om een kleine boost te geven aan de verkopen. Want de kopers worden hier wel blij van. Alles in het zwart, accenten, sierlijsten, zeg maar, sportuitlaat, luchtinlaat, de type aanduiding, noem maar op. In het interieur ook, zwart Alcantara, op het dak, zeg maar, eigenlijk het dak is een panoramadak in een Cayenne Coupé, maar de randen dan in ieder geval. De stoelen bijvoorbeeld. Het ziet er in ieder geval gaaf uit. Dan hebben we nog een aantal technische zaken waar we het over moeten hebben. Hij heeft altijd de stalen veren. De puristen houden daar meer van. Ik moet me dat toch nog eens een keer heel goed laten uitleggen, zeg maar, door een onderstelman. Weet je, waarom niet luchtvering dan? Weet je, wat is er dan minder goed aan luchtvering? Überhaupt. Ergens kan ik beredeneren, maar goed, daar komen we nog wel een keer op terug. Het zal gewicht en dat soort zaken mee te hebben. Misschien ook wel gevoel. Wel het adaptieve onderstel. En heeft Porsche Torque Factoring. Dat betekent mooi sperdifferentieel op de achteras. Die de kracht mooi kan verdelen. Afhankelijk van wat je aan het doen bent. En daarmee ook scherper kan insturen. En belangrijk. Wat ik niet helemaal goed kan laten horen. Doordat er een blauw met rood gestreepte Mercedes voor mij rijdt. U weet wel. U kent ze wel. Dit horen ze niet, denk ik. Het blok voorin. De vorige Cayenne GTS had een V6. Dit is weer de ouderwetse V8. En dan altijd met de sportuitlaat. Dus dat leuk om een beetje aandacht te krijgen van de jongens in het blauw en rood gestreepte busje voor mij. dat is gewoon lekker. Weet je, dat is natuurlijk wel wat je in een Porsche wil. Is dat die wel ergens naar klinkt. Dat die wel klinkt alsof je je best aan het doen bent. Ook als je misschien helemaal niet je best aan het doen bent. Sorry, agent. Ik ben echt niet mijn best. Ik regel al rustig. Maar ja, die sport uitlaten.
Ja, die sport uitlaten, hè? Hé, Wouter?
Dat is belangrijk.
Weer losgegaan.
Beetje.
Lekker hoor.
Dat is de hele essentie van dit soort auto's.
Ja.
Toch? En zeker GTS, dat is echt bedoeld als rijdersoptie. Wat ik een beetje vreemd is in een Cayenne. Want bedoel, dat is, bedoel, ja, het is een hele goed sturende SUV. Maar het is een SUV, dus staat er hoog op zijn poten. Dus eigenlijk wil je natuurlijk... Kijk, een lage auto, dat is altijd beter. Maar dit, ja, dit is wel gewoon lekker zo'n spagaat. Hij kan eigenlijk alles wel best wel heel erg goed. Dat is wel knap.
Maar turbo toch niet gewoon leuker?
Ja, kijk... GTS heb je alle goodies en dingen en de uitstraling die heel veel mensen willen hebben. Dus dat verkoopt wel vrij goed. Alleen in Nederland heb je dan weer de Turbo SE Hybrid. De plug-in hybrid. Weet je waar we onze uitzending mee begonnen over plug-in hybrides? En die is nauwelijks duurder. Maar die heeft dan wel gewoon meer dan 200 pk extra. Mm. Het is wel ietsje zwaarder, maar die is wel echt een stuk sneller.
Ja.
Dus... Eigenlijk zeg maar, als je natuurlijk gewoon voor de power gaat, ja, dan moet je gewoon zo'n Turbo SE Hybrid plug-in hybrid kopen. Alleen dat zei ik over de Panamera ook, maar ik zag toch nog best wel wat Panamera GTS in rijden. Dus ik denk dat de Cayenne GTS
gaat het nog wel doen.
Klinkt in ieder geval lekker.
Wat mag dat kosten trouwens?
Ja, vanaf 185.000 euro. Mm. Ja, je valt mee, hè? Nee, valt helemaal niet mee.
Nee. volgende week hoor je dit geluid in ieder geval niet.
Nee, nou ja, hangt vanaf waarmee wij naar het circuit rijden. En als kunnen we dat geluid nog maken.
Laten we dat in ieder geval proberen.
We gaan naar dat andere circuit, waar we het net ook wel even over hadden gehad. Hè? Circuit Zandvoort. Dan is de EV Experience. Dus dat gaat over elektrisch rijden. Ook een beetje waterstof. En laten we daar ook zien. Volgens mij de nieuwste Toyota Mirai staat daar bijvoorbeeld ook.
Okay.
En wij gaan wat mensen doorzagen over elektrisch rijden.
Ja, en mensen kunnen dus ook inderdaad daar kennis maken met elektrisch rijden. Zijn nog wat kaarten te krijgen?
Ja, weet je dat gewoon, dat soort dingen. Nou, wat goed.
Nee, wordt mij ingefluisterd.
Ja, nee, grappig. Maar je kan dus ook volgens mij op het circuit proefrijden.
Precies. Dat, en je kunt ons zien. We zullen de strooifoto's meenemen.
Ja, precies.
Handtekeningen zetten. Het wordt weer een drukke ochtend, Wouter.
Voor 50 euro mag je met ons op de foto, toch? Dat precies. Is de going rate. Ja, ja, wel op 1,5 meter afstand.
Zeker.
Dus je kan hem ook stiekem proberen te maken. Dat zien we toch niet.
Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Ja, niet abonneren. Nee, vergeet je niet te abonneren.
Ja, wel abonneren.
Ja, tuurlijk,
man.
Je
wil het toch elke week
tegelijk aan doen, hè? Ja. Volg ons natuurlijk ook nog even Twitter, Facebook, Instagram, et cetera.
Ik ben Meindert Schut.
En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week.
Volgende week. Doei.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht.
Nina en Jim.
We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten.
En we doen een grondige fundamentele analyse.
Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR.
Of zoek hem op in je podcast-app.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.